gemeente en gasten en allen die met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee Abeens uit Barneveld en zal proponent T.J. Lucas uit IJsselmuiden bevestigd worden in het ambt van de predikant. Vanmiddag zal dominee Lucas uit IJsselmuiden dan voorgaan, ook hier in de Westerkerk. En deze intrededienst begint om 14:30. De diaconiecollecte van vandaag is bestemd voor de evangelisatiepost in Horst. En zondag 24 januari hopen voor te gaan, 's morgens om 10:00, proponent H.A. Neervoort uit IJsselmuiden en 's avonds om 7:00, proponent G.A. van Ginkel uit Maartensdijk. Beide de diensten in de Westerkerk. De komende weken zal de actie Kerkbalans worden gehouden. Deze week wordt een enveloppe bij u bezorgd en de week daarna wordt deze weer bij u opgehaald. De telavond van onze wijkgemeente is gepland op donderdag 28 januari. De catechisaties worden tot nadere afkondiging opgeschort. Vandaag mag er niet gezongen worden in de kerk. De organist speelt de psalmen, zodat u in de gedachten kunt meezingen. De liturgie voor deze dienst is: de schriftlezing is Johannes 1, 1 tot en met 18. De te zingen psalmen: psalm 103, 1 en 6. Psalm 25, het tweede vers. Gezang 3, vers 3, 4 en 5. Psalm 89, het zevende vers. Psalm 119, het negende vers. Dit wordt wel gezongen. En gezang 4, vers 2. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is nu psalm 81, het twaalfde vers.
Zijn de vliegende vletter. Luther. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw houdt tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen nooit laat varen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Dan zingen wij nu met gesloten mond, gemeente, Psalm 103, de versen 1 en 6, zoals u ze ziet, aangegeven op het bord. 103, 1 en 6. Wij willen nu ons oor te luisteren leggen en ons hart overgeven aan de woorden van de Heilige Wet van God. Daarna zingen wij Psalm 25, vers 2. Heer, I maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Toen sprak God, gemeente, al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heeft. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog voor hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen... heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus Christus, gemeente, heeft deze 10 woorden van zijn Vader als het ware samengevat, waarbij hij sprak: U zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Gemeente, wij willen u samen bidden om de opening van het woord van God en de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. Tot u, Heere, drie-enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, komen wij. Mensen op aarde en u, God, in de hemel, maar ook God die de ganse schepping vervult en door uw Heilige Geest tot mensen komt in het woord van de Heilige Schrift en zo ook in de prediking. En daar zijn wij vanmorgen op een bijzondere manier bij betrokken. Er zal vandaag een nieuwe dienaar van het evangelie aan de kerk zich verbinden en aan deze gemeente, de Bethel-gemeente. En zeker, heren, dan denken wij direct aan Bethel, waar Jacob sliep met zijn hoofd op een harde steen. En waarboven zo'n man die zoveel op zijn kerfstok had, ongelooflijk de hemelen open gingen. En hij zag engelen Gods op en neer klimmen. En toen riep hij: dit is niet anders dan een huis van God. Heren, wij roepen dat ook vanochtend. Wij weten best dat de kerk niet die wijding heeft als gebouw. Een gebouw van steen en hout. En toch kunnen we er ook aan verbonden zijn. Omdat het woord er wordt verkondigd. Omdat u tot ons wilt spreken. En wellicht ook al gesproken hebt. Ook in het Bijbellezen. In de verborgen omgang met u in het gebed, al die dingen die bij de kerk horen en die er de essentie van uitmaken. En daar mogen wij vandaag ons bij laten bepalen als u onze broeder Lucas wilt laten bevestigen in het ambt van predikant. Dat is geen baan en zeker geen job. Dat is een ambt. En een ambt dragen wij. Laat hij het ook dragen. En dragen, daar zit iets van uitverkiezing in. Maar er zit ook iets van zwaarte in. Want uitverkoren zijn, geroepen tot de bediening van het evangelie, is niet zomaar wat. Wij trekken met de gemeente op. Wij spreken in het pastoraat. En komen samen dan ook voor uw aangezicht. En soms is er vertroosting. En ergens anders is er scherpe vermaning nodig. En dat geldt in het bijzonder ook wel in de verkondiging van het evangelie. Heere, kom bij ons en kom tot ons over. Dat veronderstelt een hele afstand. En die is er ook. Wij zijn op die mierenhoop die aarde heet, zo klein. En het is zo'n groot wonder dat u ons ziet en dat u van ons af weet en dat u wilt dat wij gered worden en dat wij zalig zullen leven en wandelen en dat u uw liefde op iemand legt en in iemand doet ontbranden. Wat zijn dat ongelooflijke dingen. En ze gebeuren in de kerk en door de verkondiging van het woord. Heere, help ons vanochtend, als we allereerst ook straks de schrift gaan lezen en uitleggen. Wilt u ons verstand geven met goddelijk licht bestraald? Wilt u ons ook in onze roeping, in het ambt bevestigen? Niet alleen onze proponent, maar ook de anderen, ouderling, predikant. Wat hebben we dat nodig? En wij bidden u dat wij in een ordelijke dienst, in eerbied met elkaar samen zullen zijn. En dat door ons allen heen gaat die diepe blijdschap. Het woord wordt verkondigd. En laten wij horen. Met die twee oren die we hebben. En met dat hart dat we omdragen. En waar zoveel vaak loos is. Maak er plaats voor, Heere God. En laat het ook aan onze te bevestigen, broeder, niet voorbij gaan. Het zou zomaar kunnen. We kunnen zo gespannen zijn, ook op de preekstoel trouwens. Heere, help ons. En wees in uw liefde ons nabij. Amen. De schriftlezing, gemeente, zoals gezegd, is uit Johannes 18. Johannes 1, de eerste 18 verzen. Die gaan wij nu samen lezen. Johannes 1 tot vers 18. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtig licht, het welk verlicht ieder mens komende in de wereld. Hij was in de wereld. En de wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovele hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, volmacht, kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit het bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden. En hij heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende, deze was het, van wie ik zei, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Hier eindigt onze schriftlezing. En zalig wanneer wij het woord van God horen en het bewaren. Amen. Wij gaan nu samen zingen uit de lofzang van Zacharias. Het kerstfeest is nog niet voorbij. De lofzang van Zacharias, de versen 3, 4 en 5. Gemeente, wij willen straks na de verkondiging, het amen daarvan, samen luisteren naar het spelen van Psalm 89, vers 7. En het is goed dat u de regels erbij houdt. Psalm 89, vers 7 van het zalige volk dat het geklank hoort. En me dunkt dat is vandaag ook op zijn pas. Ik wil u vanochtend, gemeente, het woord van God bedienen uit een aantal versen uit Johannes 1. Dat is een waagstuk. Dat is zo'n geweldig, massief, zou ik bijna zeggen, waar we vanochtend dan iets uit mogen opdiepen. En dat kunnen ook maar enkele verzen zijn. Ik heb gekozen, de keuze had ook anders kunnen uitvallen, ik heb gekozen uit de verzen 1, 4, 6 en 7 van Johannes 1. En ik lees die verzen u nu nog een keer voor. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dan vers 4. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. Vers 6. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. En deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. En deze woorden die deinen na tot in het allerlaatste hoofdstuk van het Johannes-evangelie. Opdat wij in hem geloven zouden. Thema voor de preek: bevestiging tot dienaar van het woord in het licht van het koninkrijk. Gemeente van de Heere Jezus Christus, wat zit er een geweldige ruimte in deze verzen die wij in de schrift gelezen hebben. En ik hoop dat er ook iets van duidelijk wordt in de verkondiging die ik nu aan u wil bedienen. Ik onderbreek even, want de professor is gearriveerd. Professor Reling Brouwer, uw nieuwe dominee, kent hem. Goed. Een geweldige ruimte, zei ik. Als je het leest, hemel en aarde. Tijd, wat is tijd? Eeuwigheid, wat is eeuwigheid? Dat is het raadselachtige in dat woordgebruik van Johannes. Wat heeft deze man een bijzonder inzicht gehad in de structuren van het werk van God. Van eeuwigheid af. Vroeger gebruikte dominees op de preekstoel nog wel eens de uitdrukking van een nooit begonnen eeuwigheid. Ja, en wat is dat dan? Een nooit begonnen eeuwigheid. Het zijn raadselachtige woorden op zichzelf. Tijd en eeuwigheid. Alles van voor de tijd van de schepping. Kom niet bij de oerknal uit of de oersoep. dat gelooft u toch niet. Maar wat dan wel? Een eeuwigheid der eeuwigheden. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Voor alle duidelijkheid, de logos, zo heet dat in het Grieks, het woord, dat is Jezus Christus. Het was bij God. Johannes spreekt verder over, als het ware een zijn in de schoot van God, zoals je aanlag aan de tafel, dus op de benen, op de schoot van iemand naast je, als die je heel erg dierbaar was. En het woord was God. Dat maakt de verkondiging vanmorgen zeker ook tot een veelomvattend gebeuren. En dat woord gebeuren, dat gebruik ik niet voor niets. Want het lijkt alsof het erg statisch is. In het begin was het woord en het was bij God en het woord was God. Dan zouden we denken, nou ja, dat was dan ook eenmaal zo. En toch vaart er daarachteraan iets aparts, ook in de verzen, in de woorden die de apostel gebruikt. Alles wat volgt is gebeuren. Er gebeurt iets. En dat heeft weer te maken met voorbrengen, met, ik zou bijna zeggen, ter wereld komen, geschapen worden. Zo gaat dat. Alles is vol van gebeuren. Weet u wat ik dan denk? Als het van schijnbaar statisch overgaat naar handelen en handelingen en gebeurtenissen. Nee, gemeente, wij hebben geen God die als een soort verstart beeld in de hemel zit. Hij is de werkende God. Hij is de God die alles tot stand heeft gebracht, maar ook voortdurend nieuwe dingen creëert. Ik bedoel dat niet in de zin van scheppen, maar hij maakt uit de schepping allerlei dingen, uit wat hij door zijn woord heeft gesproken. Hij maakt alle dingen, is er sprake van. En zonder het woord, zonder te spreken, zonder Jezus Christus, is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Gemeente, dat is geen filosofie. Daar wil ik geen kwaad woord van zeggen, van filosofie. Dat is een helpster van het woord van God, van de dienst van God. Oude theologen spraken dat. Ancilla, theologie. Dat is geen filosofie. Waarmee wij in staat zijn om de hemel en de aarde en het heelal te verklaren. Zegt u maar dat hier de theologie heerst. Het is God. Het is het woord. Het is het leven, het is het licht, het is Jezus. Nou, gemeente, uw nieuwe dominee straks, die kan ermee vooruit. Het kan hem nooit aan stof ontbreken. stof tot preken. Al zal hij daar best wel eens last van hebben, zoals iedere dominee dat beleeft op zijn tijd. Maar dat ligt niet aan de Bijbel. Dat ligt aan onszelf. Hij moet preken. En dan denk ik, hoe eenvoudig wordt het? De Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En als hij straks voor u preekt en tot u preekt, dan mag hij zijn prediking altijd enten op deze compositie. En dat breng ik dan zo onder woorden. Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den beginnen, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Maar de preek is niet uit. Maar dat is de lofverheffing. Amen. Het was het mooiste wat ik op het seminarie geleerd heb, dat is 50 jaar geleden. Dat we dat elke morgen zongen. Misschien gebeurt het nog wel. En zo, gemeente, wijst Johannes Johannes de apostel het leven van Jezus Christus aan. Zoals het als het ware opkomt uit de diepte van de eeuwigheid. Hij is het grote licht dat in de wereld is gaan schijnen en dat straalt. En hier wordt dan ook van Johannes de Doper gesproken. Maar dat wordt gesproken in direct verband met dat grote licht. Johannes de Doper is de getuige van het licht. Ik sprak zo straks over die filosofie en de theologie. Maar gemeente, denk erom. Die zijn leeg en lopen leeg als ze niet de vorm en de inhoud van de doxologie, daar gebruik ik een beetje moeilijke woorden, sorry. Maar de doxologie, dat is de verheerlijking van God drieënig. Wat is de ademruimte waarin wij het durven wagen om het woord op onze lippen te nemen en het uit te dragen en het te verkondigen? Alles loopt leeg als het niet omwald wordt door de doxologie, de lofprijzing. En wij vinden hier dat Christus staat in het middelpunt en in het verband met de schepping die mede door hem is gemaakt. Ik heb vaak het idee dat wij daar nauwelijks bij stilstaan. Jezus, dat is, zeggen wij, dat is voor je zonden bedoeld. Dat is het lam van God. En die moeten we hebben. Daar kom ik straks nog wel op terug. Die moeten we hebben als onze redder. Maar hij is ook onze maker. Hij is één met de Vader en de Geest. En Christus is ook in het middelpunt van de schepping. En die overkomst uit de hemel naar de aarde, daar gaat het eigenlijk ook over. We hebben nog een nakerstfeest vandaag. Die overkomst, die is zo beslissend naar de wereld toe en voor ons allemaal. Want allen die hem hebben aangenomen, heeft hij macht, toestemming, volmacht gegeven om kinderen van God te worden. Degene die in zijn naam geloven. Het zijn als het ware stepstones. Het is ook fundamenteel. Het is altijd geweldig wonder dat je je straks mag laten zinken en zakken op dit fundamenteel, op deze fundatie zou ik zeggen, en die heel je bediening en je prediking kan dragen en zal dragen, die in zijn naam geloven. Ik heb wel eens de gedachte, gemeente, dat wij ons best moeten doen om te geloven. Mag ik u vertellen dat geloven ook een creatuur van God is? Een schepping van God, waarin hij ons inzet. Als hij ons het geloof geeft. En als wij, wat er staat, aangenomen. Je kunt het ook bijna vertalen met ontvangen. Beide, het een en het andere. Aangenomen hebben, kinderen van God te worden. En dan voelt u het. Dat heel die, wij noemen dit de proloog, het voorwoord van het evangelie, loopt uit op dat 14e vers. Het woord is vlees geworden. Wie kan dat begrijpen? Wie kan dat begrijpen? Dit is het terrein van de gelovige aanschouwing en van de gelovige verwondering. Dit kun je niet uitleggen of uitbenen totdat het je allemaal compleet helder is. Het is iets waar je je aan over mag geven. Het woord is vlees geworden. Ik kan daar nou niet verder bij stilstaan. Maar het is wel om te verstillen. Hoe komt God ons nabij? Openbaar. Niet een verborgen God, waarnaar wij zoeken, tasten, zonder resultaat, als in het donker, en een ondoordringbaar God en onbenaderbare God. Ik ben ervan overtuigd dat vele reformatorische mensen ook zo'n godsbeeld hebben. Dat ligt vast en krijgt het niet van zijn plek. Maar de troost is zoek. Het is iets wat je op je lippen neemt als bewijs van je orthodoxie. Maar het leeft niet. Bij u wel? Hebt u een goed kerstfeest gehad? Omdat het woord vlees is geworden en onder ons heeft gewoond. En als je ze met elkaar vergelijkt, hij en ons, o gemeente, waar blijven we dan? Waar blijven we dan? En als je erachter komt dat dat genade is en dat het pure liefde van God is, dan kun je je geluk niet op dat het woord vlees is geworden. En we hoeven niet alles te begrijpen, gelukkig. Stel je voor, wat zou je dan toch een ballast mee moeten nemen? Sorry dat ik het zo zeg. Maar die grote grondlijnen en die trooststukken, dat kan alleen de Heilige Geest u leren. Niemand heeft ooit God gezien. Nee. U merkt wel, het zijn allemaal verzen waar je een hele preek over kunt houden. Maar ik moet het kort maken. Maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons doen kennen. En om deze dingen, gemeente, gaat het in de rechte prediking. En wees gerust, het is op een eindeloze variatie op de thema's die hier worden opgevoerd. Dat noem ik doxologische verkondiging. Dat is niet dat je staat en je kijkt ernaar, maar dat je je verwondert en dat je zegt, o God, wat bent u groot, wat bent u genadig, wat komt u met een liefde die ik nimmer kan beantwoorden en toch graag wil beantwoorden. De doxologische verkondiging. Dan ben je een heel eind af van heel veel vervelend geneuzel, ook in de kerk. Waar de mensen bezig moeten worden gehouden met van allerlei stompzinnige dingen. In plaats van gehoor te geven aan de verkondiging van het evangelie, laat die gemeente niet sterven in de kerk. Want dit is het leven. De Zoon aanschouwen. Ik heb een aantal dingen voor u wat gerangschikt en in de orde gezet. En dat alles, dat komt over ons, dat komt naar ons toe, tot in ons hart, en dat bezet de totaliteit van je leven. Maar het voertuig voor die overkomst, dat werkt de Heilige Geest, maar het voertuig voor die overkomst, niet eenmalig alleen, maar voortdurend weer, dat is aan de schriftgetrouwe prediking. De prediking is oneindig belangrijk. Want dat is God nabijbrengen met de klank van woorden en stem en zingen enzovoort enzovoort. En die vervult overvloedige bediening, die vraagt van u en mij een beslissing. Nou hebben we het daar meestal niet zo erg op. Want we zeggen dan, ja, maar een mens kan toch niet beslissen van voor of tegen. En dat is toch ver over de top voor ons, toch? Je kunt toch niet zomaar een beslissing nemen. Gemeente, waarom zou God dan toch in Christus, die in de wereld zende. Christus is door de Vader in de wereld gezonden. En de zending van de Zoon is het kardinale punt in de verkondiging. Intussen is dat wereldwijd geworden. En dan moeten we geen van allen vergeten, de dominee voorop, en wij ermee achteraan, dan moeten we geen van allen vergeten dat die diepe kern beslissend is voor alles en iedereen. Zovelen hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Als je je Bijbel goed en trouw leest, dan ontdek je ook dat er verbanden zijn tussen het evangelie naar Johannes en de brief aan de Hebreeën. Ik denk nu aan het begin van die brief, nadat God eertijds vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken heeft, heeft hij in het laatste der dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, daar heb je het weer. Van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Wat zit daar een ernst in? En probeer nu niet langs Christus te ontsnappen. Maar het is oneindig vele malen beter dat u hem te voet valt en dat u hem aankleeft en dat u hem de eer van zijn naam geeft. Wat een ernst is dat, want wie Christus de Zoon niet erkent, die kent ook de Vader niet. Kort gezegd, die mens gaat verloren. Hebreeën 9 vers 26 heeft het ook, zo'n laatste woord, eenmalig. Thans is hij eenmaal bij de voleinding der eeuwen verschenen, om door zijn offer de zonde weg te doen. Ze zijn het in de Bijbel best met elkaar eens. Al drijven wij er wel eens pijlen tussen, zodat we zeggen dit kan niet en dat is anders dan dat. Voelt u de verwantschap tot diep in de nieren van de Bijbel? Elke preek. En je bent er niet altijd toe in staat, dat weet ik wel. Maar elke preek moet iets van dat dringende hebben. Van dat dwingende. Ja, dat durf ik toch te zeggen. Moesten de mensen niet gedwongen worden om tot de maaltijd te komen? Als de boden uitgingen. Dat dringende en dat dwingende. De preekstoel is geen plek voor leuke dingen om de mensen te pleasen. Bij zulke preken waarbij het je toegestaan wordt om jezelf te blijven en gewoon door te kunnen leven, het oude leven voortzetten, het normale leven ook weer, dat bittere praten, weer normaal, dan zijn we al tevreden. Maar als je dat doet, als we daarop ingaan, verzaakt de kerk haar opdracht. En wat heeft het opgeleverd? Als wij de gemeente naar de mond spreken, lege kerken. Van de week las ik iets waarbij mijn haren, die ik niet meer heb, te bergen gingen. In de krant las ik dat een kerk dichtgegaan was na een brand. En er was een mooi glazen dak overheen gebouwd. En nu willen de bewoners van het stadje toch eigenlijk wel dat een spirituele tuin moet worden. Zou dat uit de geest zijn? Harken, kweken, contact krijgen, toen was ik helemaal genezen. Contact krijgen met het heelal. Zo las ik dat. Wie zou niet wenen? Maar wij dan? Broeder, het klinkt misschien wat straf. Neemt u, lieve mensen, uw gemeenteleden, alles af om Christus alleen te hebben. Ook de vroomheid, ook de gesteven kerkelijkheid, alles wat hier staat in de proloog van Johannes, licht, leven, geloof, liefde, zaligheid. Daar komen wij tot onze bestemming in deze grote D-Day die zich voltrok in Bethlehem. Je zou het niet zeggen, een D-Day. Dat is Normandië, denk je. Maar dit is Gods D-Day. De overwinning gaat plaatsvinden, gaat plaats krijgen, gaat zich voltrokken. Er is dus maar één weg. Want Johannes' boodschap is niet een vrijblijvende, maar een volstrekte, een absolute. Christusgemeente is niet maar een aanvaardbare mogelijkheid, waarnaast er nog 600 anderen zijn. Waarom zou hij in onze tekst anders het licht der wereld zich noemen, zich openbaren? De weg, de waarheid en het leven, het licht staat voorop. Zonder licht kan niemand zien. Ik heb deze weken een boek voor de tweede keer gelezen over de bommenregen op de Duitse steden. En als je nou praat van donker, dan zaten de mensen in de donkere kelders uren, soms hele weken, zonder dat je een glimpje licht zag. En je was je leven niet zeker. Hij is het licht der wereld. Zonder dat licht is er een bittersmakende verlorenheid. En vandaag de dag volgen miljoenen hun eigen weg naar een betere toekomst. De kassajuffrouw in Oud-Marsum, bij wie ik een krant kocht van de week, daar kwam ik even zomaar een gesprek in. Ze zei tegen mij: meneer, zou u die krant wel willen kopen? Ik zei: waarom vraagt u dat? Nou, zei ze, daar staat zoveel narigheid in. Ik zou hem niet meer lezen, hoor. Ja, daar ga je dan. Ik heb hem toch gekocht. Je moet ook bijblijven, zeggen we, toch? Maar toen kwam het laatste. En toen zeg ik tegen die mevrouw: mevrouw, maar er is het tenslotte één die regeert. Ik zei: weet u wie dat is? Ja, dat ben je zelf. Ik zei: nee, daar is een God in de hemel die regeert. Wat zou je leven ervan opknappen? Dan zit je niet over normaal of abnormaal alleen maar. Maar dan heb je, dat gezang komt me binnen: ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. En dan sta je in zo'n Albert Heijn. De mensen rauzen als gekken met de karren. En vliegen soms uit de bocht. Dan ga je zomaar bidden: lieve God, trek ze tot u. Neem ze gevangen in uw koorden. Met uw liefde. Want anders gaan het als de lemmingen die de gewoonte hebben om en masse in het water te storten. In zo'n donkere, bewogen tijd leven wij en word je ook dominee. Ja, er is maar één weg. Wat van beneden komt is doelloos en onmogelijk. Maar Johannes verkondigt hem die van boven komt, het licht. En dan splijt de duisternis open. En ja, er zit ook een kant aan die niet meevalt, hoor. Als dat licht komt over je leven, dan komt de duisternis van binnen voor de dag. Dat is geen prettige kennismaking. Maar dat moet u naar Christus drijven. Van boven komt hij. Maar door die ergernis trekt God u heen, maakt hij u zalig. Dat is het universele, dat is ruim en wijd en diep. Dat is de gouden draad, gemeente, mede in dit kostbare schriftwoord, doordat het een beslissing vraagt met alle ernst daarvan. Dan het laatste. Wij, Johannes en de andere discipelen, Simeon, Anna, Zacharias, Elisabeth, een schare die als oogst al ingezameld is en boven voor de troon van het Lam is, maar Goddank er ook vandaag is. Je moet het werk van God niet kleineren al maar. Want je weet niet half wat God in het mensdom aan het doen is. Dat kan donker zijn. Een oordeel, maar het kan ook bevrijding zijn, overwinning van het licht op de dood. Dat is het. Het licht is ons geopenbaard. Kerkvergaderend werk van de Heilige Geest gaat door. Het is geen sinecure. Maar het is de moeite waard om het op te merken en het te geloven. Wij krijgen de baat van dit komen van Christus, het batige saldo, als Christus vanuit die hoge eeuwigheid komt, het licht der mensen, dan ga je van de dood in het leven, van de donkerheid in het licht, dan kom je van de verleugening in de waarheid, het is ons geopenbaard. Er is nu leven, eeuwig leven, ondoofbaar licht. Er is een weg naar het kindschap van God in hem, die in een stal werd gelegd en in doeken werd gewikkeld. Kom daarheen. Ja, hij is er niet meer. Maar ook zo is hij de Christus. Kom tot hem. Doe dat. Er zijn diepe schaduwen, maar al deze schaduwen zijn schaduwen van dit licht, als deze werkelijkheid wordt miskend en ontkend. Ik heb eens even wat gelezen bij de voorbereiding in die brief aan Johannes. Dat is... Ik wou zeggen koekoek eenzaam, maar dat is eigenlijk niet aan de orde. Het is wel eenstemmig in variatie. In zijn brief schrijft hij dat hij deze dingen geschreven heeft, opdat onze blijdschap zal vervuld zijn. Denkt u daar eens even over na. Dat bedoelt God met je. En dat heeft God in de aanbieding. En daar kan Albert Heijn niet tegenop. Dat is het wonder van de eeuwige God. Opdat uw blijdschap vervuld zij. Niet meer gebrekkig, er zit ook beweging in. Net zoals in dat Johannes 1, dat gaat ook ergens heen. Wat onze blijdschap vervult zij. Wat zingen wij dat graag, hè? Van die blijdschap die ten toppen stijgt uit Psalm 68. Onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten toppen stijgen. Heb je dat wel eens? Als je gelooft, heb je het. Dan krijg je het ook. Door het licht dat van zijn aanzicht straalt. Hier in beginsel, straks altijd. Evangelie dus voor Johannes een zaak van blijdschap. En dan kan ik ook tegen u zeggen vanmorgen, gemeente toe, sudder nou niet voort in je eigen gare potje. En je vrome leven als het alleen maar cirkelt om uzelf. Daar nemen wij zo gauw de toevlucht toe en dan worden we van die, ja, onbenaderbare christenen. Waar niets van uitgaat. Dit licht, deze vreugde, is zoals ze tegenwoordig zeggen, voor losers. Dat begrijpt u wel. Verliezers. Voor losers die één ding weten. Hij is mij dierbaar. En hij troost mij. Zit u vast in de wereld, jonger of ouder? Er is een licht opgegaan om je ogen te openen en je ziel te genezen. Misschien bent u het helemaal met mij oneens, gemeente. Maar met in zulke diepten van heil en hoogten van blijdschap. En dan denk je, ja, wat moet er dan allemaal gebeuren? Dan kan ik alleen maar zeggen, het is niet alleen voor de losers. Het is ook voor de eenvoudigen die God wil gadeslaan. En nee, ik bedoel met eenvoudigen niet simpelheid. Weet u wie eenvoudig is? De mens die maar één kant meer uit kan. En alle wegen zitten dicht. Maar de weg naar de heiland valt open. Trooster van het arme hart. Wie hem heeft, zal in de duisternis niet leven, maar het licht des levens hebben. En nu? Ja, sursum corda. Dat is avondmaal. Laten nu onze harten opwaarts heffen in de hemel. Waar Jezus Christus is. Sursum corda. God komt met zijn eeuwig koninkrijk. En dan wil hij jou hebben, broeder. Om daarin mee op te trekken. Mee de weg te bereiden. En nu leg ik er Jesaja 40 tegenaan. Bereid zo in de wildernis een baan voor onze God. En dat is de komst van Christus toen en nu. En straks, nu God u een plaats geeft in zijn kerk, de opdracht. Troost, troost. Mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. En roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En de kracht van God wordt in zwakheid vervuld. En door zijn geest zal het geschieden. En spelt u het geregeld, broeder. U bent het licht niet. Daar ben je op je 53 al wel achter. Hè? Jij bent het licht niet. God zij dank. U bent gezonden om van het licht te getuigen. En zeg vandaag, o God, je bent. En de blijdschap des Heren, die zal uw sterkte zijn. Amen.
Thank you.
Gemeente, we gaan nu over tot de bevestiging van proponent Lucas tot predikant van uw gemeente. We gaan daar gewoontegetrouw, al bent u het in de BW nog niet tegengekomen, een formulier van de bevestiging. En ik wil even op de dingen wat vooruit gaan. Straks, maar dan zijn we wel een eindje verder, als de handoplegging heeft plaatsgevonden door het illustere gedeelte wat hier zit, voor in de kerk. Als het amen, het laatste is het woord amen, dan staan we op en zingen we. Nou mogen we het ook, hè? En dat doen we het ook. Dan zingen we dat prachtige vers uit Psalm 119, vers 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer. Ik ga nu over tot de lezing. Geliefde broeders, het is u bekend hoe wij nu tot meerdere malen de naam van onze medebroeder Teunis Jacobus Lucas voorgesteld hebben om te vernemen of iemand wat had, hetzij zijn leer of zijn leven betreffende, waarom hij niet zou mogen bevestigd worden in de dienst van het woord. Er is niemand verschenen die iets wettigs voorgebracht heeft tegen zijn persoon, waarom wij thans in de naam van de Heere zullen voortvaren tot zijn bevestiging. Daartoe zult gij, broeder Lucas, en allen die hier tegenwoordig zijn, vooraf aanhoren uit het woord van God een korte verklaring. Dat noemden ze toen nog kort. Een korte verklaring van de inzetting en het ambt van herders of dienaren des woords. Alwaar eerstelijk valt op te merken dat God, onze hemelse Vader, hij wilde uit het verdorven menselijk geslacht een gemeente roepen en vergaderen tot het eeuwige leven, door een bijzondere genade daartoe gebruikt de dienst van mensen. Hierom zegt Paulus in Efeze 4 dat de Heere Christus gegeven heeft sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk van de bediening, tot de opbouw van het lichaam van Christus. Daar zien wij dat de heilige apostel onder andere zegt dat het herdersambt is een instelling van Jezus Christus. Wat nu dit heilige ambt meebrengt, dat kunnen we uit de naam zelf afleiden. Want zoals het werk van een gewone herder is een kudde die hem is toevertrouwd te weiden, te leiden, voor te staan en te regeren, zo gaat het ook toe met deze geestelijke herders die gesteld zijn over de gemeente. Die God roept tot de zaligheid en houdt ze als voor schapen van zijn weide. Nu is de weide waarmee deze schapen gewijd worden niet anders dan de verkondiging van het goddelijk woord, met de aanklevende bediening van de gebeden en de heilige sacramenten. Hetzelfde woord God is ook de staf waarmee de kudde geleid en geregeerd wordt. Diensvolgens is het openbaar dat het ambt van de herder of dienaar van het woord is, ten eerste dat hij des Heeren woord door de schrift van de profeten en apostelen geopenbaard, grondig en oprecht aan zijn volk zal voordragen. En het toe-eigenen, zo in het algemeen als in het bijzonder, tot nuttigheid van de toehoorders, met onderwijzen, vermanen, vertroosten en bestraffen naar ieders behoefte, door te verkondigen de bekering tot God en de verzoening met hem door het geloof in Jezus Christus en wederleggende met de Heilige Schrift alle dwalingen en ketterijen die tegen deze zuivere leer strijden. Dit alles wordt ons duidelijk te kennen gegeven in de Heilige Schrift, want de apostel Paulus zegt dat deze arbeiden in het woord. En op een andere plaats leert hij dat dat moet geschieden naar de maat of de regel van het geloof. Hij schrijft ook dat een herder aan het getrouwe of oprechte woord dat naar de leer is moet vasthouden en recht snijden. En verder ook, die profeteert, dat is Gods woord predikt, spreekt de mensen stichting en vermaning en vertroosting. Op een andere plaats stelt hij zichzelf aan de herders voor tot een voorbeeld, verklarend dat hij in het openbaar en bij de huizen geleerd en betuigd heeft de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus. Maar in het bijzonder hebben we een zuivere beschrijving van het ambt van een dienaar van het evangelie in 2 Korinthe 5. Waar de apostel al dus spreekt, al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons, namelijk de apostelen en herders, de bediening der verzoening gegeven heeft, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende en heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bad. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Betreffende de wederlegging van de onzuivere leer, zegt dezelfde apostel in Titus 1 vers 9, dat een dienaar aan het woord van God moet vasthouden, om de tegensprekers te wederleggen en de mond te stoppen. Ten tweede is het ambt van de herders de openbare aanroeping van Gods naam te doen vanwege de gehele gemeente. Want hetgeen de apostelen zeggen, wij zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord, dat hebben deze herders met de apostel gemeenschappelijk. Waarop de heilige Paulus ziende tot Timotheus zo spreekt, ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn. Dan het derde, het is zijn ambt de sacramenten te bedienen, die de Heere heeft ingesteld tot zegels van zijn genade. Zoals blijkt uit het bevel aan de apostelen door Christus gegeven en de herders ook betreffende, doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En insgelijks in 1 Korinthe 11, want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, in welke hij verraden werd, het brood nam en wat daar verder volgt. De laatste is het werk van de dienaar van het woord, de gemeente Gods in goede tucht en orde te houden en te regeren op zulke manier als de Heere geordineerd heeft. Want Christus, in Matthäus 18 vers 18 gesproken hebbende van de christelijke straf, zegt tot zijn discipelen aldus: al wat ge op de aarde binden zult, zal gebonden wezen in de hemel. En Paulus wil dat de dienaars hun eigen huis wel weten te regeren, omdat ze anders niet voor de gemeente God zouden kunnen zorg dragen, noch die regeren. Dit is de oorzaak waarom de herders in de schrift genoemd worden huisverzorgers Gods en bisschoppen, dat is opzieners en wachters, opdat ze opzicht hebben over het huis van God waarin zij verkeren, opdat al daar alles met goede orde en betamelijkheid mogen toegaan en dat met de sleutels van het hemelrijk die hun bevolen toevertrouwd zijn. Ontsluiting en toesluiting gedaan worden volgens de last hun van God gegeven. Uit deze dingen kan men zien welk een heerlijk werk het herdersambt is. Nademaal zo grote dingen daardoor uitgericht worden, ja, hoe sterk, gans noodzakelijk het is om de mensen tot de zaligheid te brengen. Wat ook de oorzaak is waarom de Heere wil dat zulk een ambt altijd zal blijven. Want aldus spreekt Christus zijn apostelen uitzendende om deze heilige bediening te doen, ziet ik ben met u tot de voleinding van de wereld, alwaar men ziet dat het zijn wil is dat deze heilige dienst, want de personen die hij daaraan spreekt konden niet leven tot het einde van de wereld, alle tijd op aarde onderhouden worden. En hierom vermaant Paulus Timotheus dat hij van hem gehoord had aan getrouwe mensen te betrouwen die bekwaam zijn om anderen te leren, gelijk hij ook diensvolgens Titus hem geordineerd hebbende tot een herder verder beveelt in alle steden ouderlingen en opzieners te stellen. Tot zover deze lezing van het formulier. Wij gaan nu over tot de bevestiging van proponent Lucas. En daarvoor moet ik de preekstoel af. Wij vervolgen. Terwijl wij, ook wij, om deze dienst in de kerk van God te onderhouden, nu een nieuwe dienaar van het woord in de dienst instellen en tot nog toe genoeg van het ambt van de zodanigen gesproken hebben, zo zult u, broeder Lucas, antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden, opdat een ieder mogen horen dat gij gezind zijt de voorzegde dienst zoals het behoorlijk is aan te nemen. Broeder, ten eerste vraag ik u of u gevoelt in uw hart dat u wettelijk van God, gemeente, en zo ook van God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent. Ten tweede, of u de schriften van het Oude en van het Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer van de zaligheid houdt en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of u belooft uw ambt, zoals dit voorheen beschreven is, naar deze leer getrouw te bedienen en uw leven te versieren met een godzalig leven, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaning volgens de gemene ordening der kerken, indien gij in leer of leven u kwaamt te ontgaan. Teunis, Jacobus, Lucas, wat is hierop uw antwoord?
Ja, ik met heel mijn hart.
Ik wil u nu verzoeken op de knielbank plaats te nemen en de medehandopleggers kunnen ook hier in de kring komen. U moet wel op uw plek blijven, maar God, onze hemelse Vader, God onze hemelse Vader, die u geroepen heeft tot deze heilige dienst, verlichte u door zijn geest, versterke u door zijn hand en regeren u zo in uw bediening, dat gij daarin behoorlijk en vruchtbaar moogt wandelen, tot grootmaking van zijn naam en tot uitbreiding van het Rijk van Christus, zijn Zoon. Hij moet wassen, maar ik minder worden.
Ton, wees in geen ding bezorgd, maar laat al je verlangens door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal je hart en je gedachten bewaken in Christus Jezus.
Ton, de apostel zegt: wanneer ik uitzinnig ben, ben ik dat voor God. Wanneer ik verstandig ben, bezonnen, dan, gemeente, ben ik dat voor u.
Ton, geliefde broeder, de Heere zegt: ik zal raad geven, mijn oog zal op je zijn.
Ton, wees gezegend in je ambt, in je bediening. En al wat gij doet, met woorden of met werken, doe het in de naam van de Heere Jezus, God de Vader, dankende door hem.
En nu, Heere God, maak u op tot uw rust. Gij en de ark uw kracht. Laat uw priesters, Heere God, met heil bekleed worden. En laat uw gunstgenoten over het goede blijde zijn. 2 Kronieken 6, het 41ste vers.
Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van degene die het goede boodschapt, die de vrede doet horen. Desgene die de goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen. Desgene die tot Sion zegt: uw God is koning. Jesaja 52, het 7e vers.
En de God des vredes, zelf heilig u geheel en al, en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Amen.
Thank you.
gevonden. Het zij me toegestaan, broeder Ton en zuster Henrike en ook de kring van jullie gezin, even nog iets te zeggen zo tegen elkaar op dit volle moment. Soms gaan dingen als in een roes aan je voorbij, maar ik heb niet de indruk dat dat vanmorgen zo geweest is. We hebben het woord van God gehoord. De gids, de lamp, het licht, het woord, Vader, Zoon, Heilige Geest. Ga er maar aan staan en doe wat God beloofd heeft. En het zal je goed gaan. Ik wil niet zeggen dat het altijd voor de wind gaat. Pastorieën zijn soms ook net een holletje waar een dominee in weg kan kruipen. Of hij wenst misschien nog wel eens nog veel verder weg te zijn. Het kan allemaal gebeuren. Maar hij heeft je geroepen om je te dienen, om hem te dienen. Het is natuurlijk ook niet alledaags. Hij is al wat tot de leeftijd der gevorderden gekomen, als ik het zo mag uitdrukken. En hij heeft er heel veel werk aan gehad. Ik heb er diepe bewondering voor dat je naast een opgroeiend gezin en naast een complete baan als leraar gestudeerd hebt in Amsterdam. Vandaar ook onze broeder die hier in zijn pijachtige toga aanwezig is. Dat is een Amsterdammer, zo gezegd, maar van een goede aard, dacht ik. Het is een groot iets dat je het hebt mogen volbrengen. En ik was blij toen eindelijk de strijd gestreden was. En op de wonderlijke manier waarop je aan Vriezenveen je verbonden ging voelen. En dat allemaal heeft vandaag geresulteerd in deze bevestiging. Wel in moeizame omstandigheden. Maar als de Heere erin is, dan heb je alles. En als je Christus hebt, dan heb je ook alles. En de Heilige Geest ook. Dat is één grote volheid. Ik wil ook Henrike even apart toespreken. Ik weet niet wat jij allemaal met broeder Ton overgebracht hebt. Dat hoeft ook niet verteld te worden, gelukkig. Maar ik denk dat je het ook wel eens met zweet in je handen gedaan hebt en dat er van alles en nog wat door een huis heen gaat slieren en slingeren. En dat het niet altijd pais en vree is. Ik dacht dat jij daar ook niet een karakter voor had. Maar twee passende potjes bij elkaar. Heb elkaar lief en leef in vrede en wees tot een voorbeeld voor de gemeente. Je bent geen werknemer. Ja, je hebt wel uren. Dat moet wel in deze situatie. Maar je moet er niet te veel naar kijken en wel wijs blijven intussen. Ik wens je daar ook samen heel veel sterkte bij om dat allemaal te implementeren in die ene dag die altijd maar 24 uren telt. En God zegene jullie. En ik wil ook tot de kerkenraad even spreken. U hebt voor het eerst een eigen dominee. Vroeger dacht je dat ook, eigen dominee. Dan ben ik van hen. Ja, maar ze zijn ook van jou, van jullie. Het is ook groot om te mogen dienen. Het is merkwaardig, gemeente, ik kan er niet helemaal omheen. Het was deze dagen 50 jaar geleden dat ik mijn eerste preek heb gehouden. Dat was in mijn geboortegemeente Genemuiden. En ik ben nu 50 jaar verder en ik heb besloten om niet meer te preken dan deze ene keer nog. En dat is toch wel een heel zinvol gebeuren. Dat je als het ware zelf achteruit treedt en dat er weer een ander de fakkel van het evangelie gaat dragen. En ik hoop dat er nog heel velen zullen komen. Totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat. Zo zei het. Wij bidden het gebed van het formulier. Barmhartige Vader, wij danken u dat het u belieft uit het verloren menselijk geslacht door de dienst van de mensen, u een gemeente te vergaderen ten eeuwige leven. En dat u de kerk hier ter plaatse nog zo genadig voorzien hebt met de getrouwe dienaar. Wij bidden u, wil hem door uw geest hoe langer hoe bekwamer maken, tot de dienst waartoe gij hem bereid en geroepen hebt, hem openende het verstand om uw heilige schrift te verstaan en hem sprake gevende tot opening van zijn mond om met vrijmoedigheid de verborgenheden van het evangelie te kennen te geven en te bedienen. Begiftig hem met wijsheid en dapperheid om het volk waarover hij gesteld is recht te regeren en in christelijke vrede te onderhouden. Opdat uw kerk onder zijn bediening en door zijn goede voorgang toenemen in menigte en in deugden. Verleen hem kloekmoedigheid in alle voorvallende moeite en zwarigheden die hem in zijn dienst zullen ontmoeten. Opdat hij door de troost van uw geest gesterkt zijnde en ten einde toestand vastig blijvende met de getrouwe dienstknechten ontvangen worden in de vreugde van zijn Heer. Wil ook aan dit volk en deze gemeente uw genade verlenen, dat ze zich behoorlijk gedragen jegens deze hun herder. Hem erkennende als van u gezonden, zijn leer aannemende met alle eerbied en aan zijn vermaning zich onderwerpende, opdat zij door zijn woord in Christus gelovende het eeuwige leven deelachtig mogen worden. Verhoor ons, o Vader, door uw lieve Zoon, die ons zo heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen nu samen nog. Ik zou het liefste eigenlijk wel zingen. Lofzang van Simeon, vers 2. Of is er een duidelijk verbod opgesteld? Nou, dan doen we het niet. Maar ik popel erbij. U ook vast. De lofzang van Simeon, het tweede vers. Gemeente, gaat u heen in vrede. Verhef uw hart tot God en draag de zegen van de Heere met u. De genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u, predikant. Vrouw van de predikant, gezin, zij met u, in huis en hier, zij met u allen. Amen.